Goedemiddag broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars thuis via kerktelefoon of internet. Ik heet u namens de kerkraad van harte welkom in deze eredienst. Ik heb namens de kerkraad een aantal mededelingen voor u. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Niels Zoeterman en zuster José Lagerwij van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. En dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op woensdag 25 augustus aanstaande. Om 8:00 op een grasveld op binnenplein van vakantieboerderij De Beierhof te Zevenum, dat ligt in Limburg. En in die dienst hoopt voor te gaan dominee Jan de Haan. Volgende week zondag, 29 augustus, is het Living Statues Festival. En ook dit jaar doet een afvaardiging van onze gemeente mee als levend standbeeld. Inspiratie komt uit 1 Korinthe 13 vers 12. Nu kijken we nog in een waas van spiegel, maar straks staan we oog in oog. We nodigen iedereen van harte uit om de creatie te bewonderen en misschien ook een gesprek aan te gaan met de omstanders. Namens de activiteitencommissie voor het startweekend heb ik nog twee mededelingen. Het loopt nog niet zo heel erg storm met de aanmeldingen voor sportactiviteiten, voetbal en volleybal. En daarom het verzoek om u of je uiterlijk zondag 5 september aanstaande hiervoor op te geven. Bij voorkeur als team van 6 mensen, bijvoorbeeld uit de wijk of uit je kring. Maar het kan ook individueel. Nog een specifieke mededeling voor de kinderen van 4 tot 12 jaar, of hun ouders. Er worden in datzelfde weekend op de zaterdag verschillende workshops georganiseerd door de commissie Kind en Kerk. En ieder kind kan zich inschrijven voor 2 workshops. De inschrijflijsten die liggen na deze dienst in de catacomben. Meer informatie over het startweekend kunt u vinden op de website van onze kerk en binnenkort in uw mailbox. De collecte vanmiddag is bestemd voor de zending, de Oekraïne-commissie. En in deze dienst gaat voor dominee Van der Meer de Tiel. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende eredienst.
Ook van mijn kant een hele goede middag. Hartelijk dank voor de ontvangst. We mogen de dienst staande beginnen en we zullen onze afhankelijkheid beleiden door te zingen: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Zullen we 2 keer zingen dat lied? In verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we nu zingen? Psalm 8, vers 1, 2 en 3. We mogen eerbiedig vragen of de Heere God ons vanmiddag ook weer wil helpen. Zullen we bidden? Trouwe Vader, Hemelse Vader, wilt u ons alstublieft helpen? We danken u dat u onze Vader bent. Hoog in de hemel. Almachtig. Zo sterk. Zo liefdevol. Niets ontgaat u. We prijzen u daarom. En wij vragen u, wilt u ons helpen om uw kinderen te zijn. Om echt op u te kunnen vertrouwen. We willen tegen u zeggen, Vader, het valt soms niet mee. Wanneer we moeilijke dingen meemaken, zien gebeuren om ons heen, in onze eigen stad zelfs. Doodslag, schieten. U ziet het toch allemaal? We kunnen het niet verklaren, we mogen het wel tegen u zeggen. Geef dat we ons vertrouwen in u niet verliezen. Daarvoor zijn we hier ook gekomen vanmiddag. Wilt u het herstellen? Versterken. Niet alleen bij ons, maar ook bij de mensen om ons heen. Degene van wie we houden. Degene bij die we hier ook verwachten. Of hoopten dat ze zouden komen. Ons hart gaat naar u hen uit. Wij danken u dat wij voor hen mogen bidden. En voor alle mensen die u hebt geschapen en die wij mogen kennen. Wilt u hen helpen? Wilt u het licht laten worden in hun leven? Dat het helder wordt en klaar de weg die u wil gaan met mensen. Hoort u ons bidden? Verhoort u het? In Jezus' naam. Amen. Zullen we twee stukjes uit de Bijbel lezen? Eerst Psalm 131. Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer. Van nu tot in eeuwigheid. En nou kunnen we lezen uit het eerste boek van het Nieuwe Testament. Over de komst van Jezus. En we mogen woorden lezen die hij heeft uitgesproken. Matteüs 11. Vers 25 tot 30 en zullen we daarna Psalm 131 samen zingen in de berijming. Jezus heeft ook gezegd: ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden. Dat is namelijk de evangelie. Maar dat u ze aan eenvoudige mensen, aan kinderen, hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, als jullie vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Psalm 131. En ik heb hem verdeeld in 4 stukjes. En daar staan kopjes boven. Is dat bij de beamer ook overgekomen? Ja. Punt 1 is een baby verzorgd en afhankelijk. Punt 2, geen trots bij het groeien. Christus leeft volgens Psalm 131. En wij leven alleen door Jezus Christus. Dat is het samengevat vanmiddag. Straks mogen we instemmen met Gods belofte en zingen: vernieuw gij mij, o eeuwig licht, lied 437. David heeft een liedje geschreven. Het is maar een kort lied. Eenvoudig lied. Het is een psalm geworden in onze Bijbel. Waarin hij het beeld oproept van een babytje in de armen van de moeder. Of van de vader, of van de opa en oma. Ik heb gehoord dat vanmorgen er een babytje gedoopt is, hier in de kerk, of twee zelfs, Jet en Ruben. En ik weet niet of Jet en Ruben zich een beetje gehouden hebben aan het protocol wat we hier lezen, stil gebleven. Het is natuurlijk geen protocol, maar dat is wat we voor ons mogen zien. Een babytje op de arm van de moeder. En het is prachtig als het in de kerk ook zichtbaar is. David laat het zo zien. Heeft dat in zijn gedachten. Het babytje heeft gedronken. Is lekker voldaan. Valt een beetje in slaap. Is helemaal gerust. Wordt gestreeld, gewiegd. Je ziet het voor je. En het is ook goed om het voor je te zien als het je overkomen mag, als je erop letten wil, want het is eigenlijk het beeld van hoe het leven hoort te zijn. Hoe heel het leven eruit hoort te zien. Als het ergens in de wereld niet zo gaat, of in je eigen straat, als babytjes worden alleen gelaten of mishandeld, dan komt alles in je in opstand. De gebeurtenissen houden geen rekening met vakantiestemming en dergelijke. We waren op vakantie, u misschien ook wel, jij. En je hoort ervan dat het in Frankrijk helemaal anders ging. Kun je je voorstellen? Dat de babytjes geboren worden, die worden gedood en weggestopt. En het was niet alleen in Frankrijk, het was nog veel dichterbij. Het was in Friesland ook. 1 moeder, 4 kinderen. En als we dat horen en je merkt het en je voelt ook dat je er eigenlijk helemaal niks aan kan doen, dan merk je dat het leven helemaal kapot is. Niet dat daar iets kapot gaat, maar het model van leven, dat klopt helemaal niet. Het leven is niet meer zoals het hoort. Het hoort zo te zijn als je het daar ziet. Een afhankelijk kind dat verzorgd wordt door een moeder, door een vader. Het is de essentie van leven en daarom heeft David er een eenvoudig liedje over geschreven. Tweede punt van de preek, komt er geen trots bij het groeien? Kon het maar altijd zo blijven, denk je misschien wel, met Jet en met Ruben. Maar zo blijft het niet, want de kinderen die groeien. Mensen ontdekken bij zichzelf talenten, gaven, worden ook ergens voor geroepen, krijgen kansen en die kansen die pak je. Zo is het met de dichter zelf ook gegaan en ik kan heel in het kort iets over hem vertellen. De Bijbel vertelt over David, die het heeft geschreven, dat hij van eenvoudige afkomst is. Een jongen uit een dorp buitenaf, Bethlehem. En hij was de 8e. Dat zegt ons misschien niet zoveel. Maar 7, dat kan eigenlijk nog in de Bijbel. Maar 8, dan ben je echt buiten de bel binnengekomen. Dan tel je niet mee. Hij telde ook echt niet mee toen de kinderen geteld werden. Hij was buiten. Excuus voor degenen die hier nummer 8 zijn in de kerk. Wie? Echt waar? Zo is het in de Bijbel, nummer 8. Sorry. Goed, nou, dat is David. Maar dan verandert er iets in zijn leven. Hij blijkt wel talenten te hebben. Hij kan muziek maken, gedichten schrijven. Misschien dit gedicht wel in zijn jonge tijd. Maar dan geeft God hem meer talenten en hij roept hem om koning te worden in Israël. Gaandeweg krijgt hij weer kansen, hij krijgt macht, hij krijgt aanzien. Tot op de dag van vandaag geldt hij als Israëls grootste held. Nou, we weten niet wat voor carrière onze kinderen zullen maken, maar ze zullen talenten ontwikkelen en kansen krijgen. En dan doet David hier in deze psalm een boekje over het grote gevaar dat ons bedreigt, de grote mensenwereld. Juist als hij schrijft: Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Als je het zo opschrijft, dan voel je waarmee wij mensen behept zijn. Namelijk dat er wel, als we groter worden, trots in ons komt. Als we ontdekken wat we kunnen, en dat is soms heel wat, dan kunnen we het in onze bol krijgen. En dan verlangen we naar grotere prestaties, grotere eer. Wat denk je als je van herder opklimt tot koning? Dat lijkt wel een bliksemcarrière. Dan voel je die verleiding. Maar als je opklimt en kansen krijgt en macht en aanzien, dan vallen er ook zomaar slachtoffers. Want ten behoeve van jouw doel en jouw mogelijkheden wordt de zonde je handlanger. En in egoïsme word je een onderdrukker voor iedereen die jou in de weg staat. Dat is het gevaar wat dreigt. En dan schrijft David: zo is het met mij niet gegaan, o Heer. Dat hij het zo nadrukkelijk zegt, daaraan merk je wel hoe dicht het bij hem lag. En waarom? Omdat een mens geen baby blijft. Ik herhaal het nog een keer, het hoeft ook niet. Je krijgt kansen, je krijgt mogelijkheden, maar daarmee loop je wel dit gevaar. Dat je leven er niet meer uitziet zoals het eigenlijk hoort. Afhankelijk van een vader. Ga maar na, hoe ziet jouw leven eruit? Je komt terug van vakantie, tent weer ingepakt, je komt op je kamer. Je pakt je afstandsbedieningen en je muis en je zet heel je leven naar je hand. Je hebt alles onder controle. Het lijkt wel alsof wij, zeker in onze rijke manier van leven, alsof wij de schepper zijn van ons eigen leven. Nou, dat gevaar, dat voelt David. Dat de essentie van wat leven hoort te zijn, verloren gaat. Ik zei net, het is een mooi liedje geworden. Toen in onze gemeente een kindje gedoopt werd, las de oma dit liedje voor. En ze zou zichzelf geen christen noemen, maar ze was voordrachtskunstenares. En ze vond het heel fijn om dit liedje, om dit voor te mogen dragen. Het spreekt tot de verbeelding, iedereen zegt het wat. Ik kon het prachtig doen. Maar bijna is in dit lied de vrede verstoord. Heel hard eigenlijk. Want bijna heeft David in deze psalm een verwensing geschreven. Een vervloeking. Dat ken je wel. Het is precies die vervloeking. Het is alweer een tijdje geleden. Nederlands elftal. Frank de Boer op de bank. We waren in Friesland toen we een wedstrijd keken en helemaal ingekomen, helemaal ingezoomd op de mond van Frank de Boer, de vervloeking die hij uitspreekt. Precies die vervloeking. Die staat ook wel eens in de Bijbel. Zou je misschien niet zeggen, maar het is wel zo. En het stond bijna in deze psalm. Er staat nu: nee, ik ben stil geworden en ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Maar eigenlijk staat er, en als je de Bijbel al heel lang leest en misschien ook kent uit oude vertalingen, dan herken je dat. No problem. Wat staat er eigenlijk in die psalm, in dit vers? David zegt: als ik toch eens niet mijn ziel tot afhankelijkheid had gebracht. Puntje, puntje, puntje. En dan moet je dus invullen: God verdoeme mij. Als ik toch eens niet mijn ziel tot rust en stilte had gebracht. Zo doe God mij ja nog erger. Stond er in oude vertalingen dan. Dat is de verwensing. En David mag het inhouden, maar het is wel heftig. We zouden zeggen, als koning nog leven in afhankelijkheid van God, dat is a hell of a job. En daarom bezweert hij in vers 3, met een gebod en een heftige aansporing: Israël, hoop toch op de Heer. Israël, hoop op Yahweh, van nu tot in eeuwigheid. Dat is ook een bezwering. Dus de psalm is niet zo vredig. Althans, als je hem wilt blijven zingen in je leven, dan botst het op al je neigingen. De kern is: blijf je met je talenten, met je kansen, als je groot wordt, een afhankelijk kind van de Heer. Misschien geldt het, als ik het zeggen mag, ook wel voor een kerk die groot wordt. Jullie zijn een grote kerk. En je groeit ook nog groter. Ik kom net uit Doetinchem. Zo, dat vakje zo ongeveer. Leef je in afhankelijkheid van de Heer. Israël, hoop op God. Christus leeft volgens Psalm 131. Dat Israël moet hopen op Yahweh, dat is niet een multiple choice, want nou, zij kunnen hopen op de Heer en een buurvolk hoopt weer op een andere God. Dit is de enige God. En het volk Israël kent die God. En uit dat ene volk is Jezus van Nazareth geboren. En van hem horen wij en geloven we dat hij deze psalm heeft geleefd. En op die manier is hij een bevrijder geworden voor alle mensen voor hem en na hem. Van David tot Jet en Ruben en alle mensen voor en na die mensen. We geloven dat het waar is dat Jezus zei, ik kom van de Vader. We hebben het gelezen, ik ken de Vader. Waarom? Ik kom bij hem vandaan. Ik heb alle macht, ik heb alle glorie. Hij heeft het losgelaten en hij is bij ons gekomen. Hij was aan God gelijk. En hij kwam in een wereld waar het niet gaat zoals het hoort. Hij was nog maar net geboren en hij ontsnapte aan de wreedheid van een machthebber die de zuigelingen, de babytjes van Bethlehem, ombracht. De samenleving van mensen was helemaal stuk gebroken. Is niet veilig in onze handen, maar hij is onder ons daarin gekomen. En heeft diep afhankelijk van zijn Vader geleefd. Dus van Jezus geldt geen trots. Niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. En als Jezus geen macht heeft, dan betekent dat in zijn geval ook heel belangrijk. Hij heeft dus ook geen slachtoffers gemaakt. Zoals wij zomaar. In het grote, maar ook in het kleine. Jezus heeft niet gejokt toen hij zei, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Ik heb mijn hart tot stilte gebracht. Nou, en in hem geloven wij. En in zijn naam zijn wij ook vanmiddag hier in de kerk. Zachtmoedig en nederig van hart. En hij heeft al onze schuld gedragen. Stervend aan het kruis. Al onze hoogmoed. Al ons machtsmisbruik en machtsvertoon. En nu leven wij alleen door hem. Jezus Christus leefde zo. En het vierde punt, hè, wij leven alleen door hem. Hij leefde zo als enige. Dat is voor ons een beetje moeilijk. We kijken wel eens wat om ons heen. En dan vergelijken we zo wat. En dan zeggen we, nou dat is iemand die heeft wel een beetje hoog in de bol. Maar dat is wel een zachtmoedig iemand. En dat is natuurlijk ook zo. Het heeft vaak zijn reden. Maar wij geloven dat Jezus alleen zo is geweest, van harte. En als wij dan Jezus geloven en met hem bezig zijn en hem, over hem lezen en tot hem spreken en tot hem bidden, dan merken wij vergelijkenderwijs, ieder voor zichzelf, zo zijn we niet. Zo ben ik niet. Zo kan geen mens zijn. David schrijft dan ook in een ander lied, al vanaf onze geboorte zijn wij behept met schuld. En dat staat naast elkaar. Die psalmen zingen we ook naast elkaar. Nu niet psalm 51, want dat is waar het staat. Hier staat, zo hoort het te zijn, in afhankelijkheid leven van God. Zo is het mooi, zo ziet God het graag, zo wil hij het graag aan ons laten zien. Maar in psalm 51, het andere lied staat, zo is geen mens. We zijn vanaf onze geboorte ontspoord. God moest dus eigenlijk die verwensing, zouden wij zeggen, die vervloeking waar we het net over hadden, dat God verdoemen, hij zou het waar moeten maken. Maar dat is wat de Heere God niet wil. En daarom zijn we altijd in blijdschap bij elkaar. Dat is wat God niet wil. Dat is de boodschap van de kerk. De boodschap van de kerk is niet alleen maar: mensenkinderen zijn vanaf hun geboorte slecht. De boodschap van de kerk is: God weet hoe het hoort en wij mogen weten hoe het hoort. En hij wil het zo maken. En hoe doet hij het? Door ons Christus te schenken. Dus leven in afhankelijkheid van God is geen hel of een job, zoals ik net zei. Maar dat is een geschenk uit de hemel. Jezus dood aan het kruis en zijn opstanding in een nieuw leven, die markeren ons bestaan. Zo is dat vanochtend ook weer zichtbaar geworden hier in de kerk. Als we met Jezus zijn, dan hebben we de dood, de vervloeking achter ons gelaten. En als we met Jezus zijn, want dit is de helft van het evangelie, en een half evangelie is geen evangelie, als we met Jezus zijn, hebben wij een nieuw leven voor ons. Dat mag gelden voor iedereen die de werkelijkheid van de doop omarmt. Met Jezus leven, niet als een schepper, trots, hoogmoedig en alles onder controle, maar met Jezus leven als een schepsel. Zoals het hoort, zoals het ook goed is. Het kan niet beter dan zo, voor niemand. Jezus roept ons: kom allemaal bij mij als je moe bent en met lasten leeft, en ik zal jullie rust geven. Dat is niet de rust van, nou eindelijk, benen op tafel. Dat is de rust van het lieve kind bij de lieve moeder. Gekoesterd en bemind en gewiegd, tevreden. Christus dankt de Vader dat hij dat aan eenvoudigen en aan kinderen mocht bekendmaken. En hij wilde dat we het tot op de dag van vandaag aan mensen zouden bekendmaken. Zo hoort het leven te zijn. Niemand weet dat beter dan God zelf. En hij wil het zo maken. Zo mooi als het wel begint, maar uit onszelf nooit blijft. Als wij groeien en mensen worden met kansen en krachten. Zo mag het toch worden. Door Jezus Christus. Dat getalenteerde mensen nooit te groot worden om te blijven leven aan de hand van de Vader, van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Zullen we nu eerst onze Heere danken en hem ook vragen om in vertrouwen op hem te leven. U moet nog de hartelijke groeten hebben van Marianne Schelen. Ze heeft een kaartje afgegeven. 31 augustus is ze jarig en ze schrijft: vrienden zijn de meest speciale mensen in ons leven. Dat is de groeten voor jullie. En we zullen bidden voor haar en voor alle mensen. Zullen we het samen doen? Trouwe Vader in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat we vrienden van elkaar mogen zijn. En we willen u danken dat uw zoon, zijn discipelen en al zijn leerlingen vrienden heeft genoemd. Omdat ze hem kennen. Omdat wij hem kennen en u zijn vader. En u vragen u, Heere God, geef dat we werkelijk elkaar aan het hart gaan. Maak dat we kinderen zijn van u en als kinderen leven. Afhankelijk. Bescherm ons er tegen dat we te hoog van de toren blazen. Dat we trots worden. Dat we onze kansen waarmaken ten koste van anderen. En tot oneer van u. Heere God, u bent zo trouw. Het leven kan niet beter dan in afhankelijkheid van u. Geef dat we dat ervaren, dat Marianne dat ook mag ervaren. En wij allemaal samen dat zo mogen beleven. We bidden u, Heere God, om u in nood en verdriet en bij schade en bij rampen de aanwezige God wilt zijn. Die ook vaders en moeders die helemaal de weg kwijt zijn en helemaal zijn ontspoord, tot reden, tot inzicht kan brengen, tot genezing en herstel. We vragen u of wij als leden van uw gemeente, van de kerk van Jezus, het tentoon mogen spreiden hoe het is om te leven als uw kind. Vader, wees u bij ons de komende week, bij alle dingen die we gaan doen. U weet wat er op het programma staat. U weet waar onze inzet wordt verwacht, gewenst is, op prijs gesteld. U weet ook waar wij tegenop zien, waar we bang voor zijn. Help ons, sta aan onze zij en help ons voort. We vragen dat om Christus wil. Amen. We mogen ons geloof belijden in onze Here. Zullen we dat staande doen? Ik lees de apostolische geloofsbelijdenis voor en dan beamen we het met vers 6 van Psalm 8. We zeggen met de kerk van altijd en overal: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Vader. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit het meisje Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij is neergedaald in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij terugkomen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Een gemeenschap van heiligen. Ik geloof vergeving van mijn zonden. En opstanding van mijn lichaam en een eeuwig leven. Gezang 134, vers 6. Kunnen we ook 1, 3 en 5 zingen? Of loopt de stress daarmee hoog op? Dat lukt wel. 1, 3, 5 en 6. Zo dadelijk van gezang 134. O grote Christus, eeuwig licht. Eerst mogen we onze gaven geven in de collecte. Thank you. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest voor u en jullie allemaal.